Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 98 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren. En ook het vierde, laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 3 en 4. Gemeente, deze morgen luisteren wij samen naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt in Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Maar gemeente, luister nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. U, o grote majesteit, u, o Heere der Heren, u die daar wandelt tussen de kandelaren, u, o Heere Jezus Christus, tot u mogen wij naderen als de levende God die hemel en aarde geschapen hebt, die het hele wereldgebeuren in uw hand hebt. En wij mogen hier in de kerk zitten om dat ook te belijden, maar ook, Heer, om u te loven en te prijzen. Want daarom hebt u ons ook deze morgen samengeroepen, opdat uw naam verheerlijkt wordt, opdat uw koninkrijk komen en opdat uw wil worden gedaan. En wij bidden, Heere, wilt u zo ons die dankbaarheid in ons hart leggen, dat we het met heel ons hart mogen belijden, dat uw woord werkelijk een lamp voor onze voet is en dat we uw wet overpeinzen, dag en nacht, als richtsnoer. Maar ook, Heere, dat we het mogen weten om die te doen uit dankbaarheid, omdat u uw wet geeft, uw woord geeft, opdat wij werkelijk zullen volgen en u dienen. En Heere, dan belijden we het u als wij deze morgen ook als uw gemeente samen zijn. Dan belijden wij u de zonden die lagen in de afgelopen week. Als wij, Heere, niet gedaan hebben naar uw woord en naar uw geboden. Heere, dan belijden wij het u dat wij allemaal schuldig staan voor uw heilig aangezicht. Of we nu predikant zijn, of ouderling, of diaken, of gemeentelid, u weet het. En wij bidden, Heere, mogen we, ja, Heere, dan pleiten op wie u bent. Omdat u die God bent die neerdaalt in ons zondige bestaan. Die uw Zoon naar deze wereld gezonden heeft, opdat wij u zouden eren, dienen en leven voor uw heilig aangezicht. Heere, wees ons zo een God van nabij. Als wij ook deze morgen uw woord zullen openen, geef dat jong en oud dat woord tot zich mag nemen. Opnieuw een gemeente die u aanspreekt in Klein-Azië, Pergamus. En Heere, dan waren daar ook mooie dingen. Maar er waren ook zonden. Zonden die zo dicht liggen, ook bij ons huidige bestaan, dat het ons naar de keel vliegt. En wij bidden, Heere, als de boodschap van deze morgen, ook als dat tweesnijdende scherpe zwaard door onze ziel gaat, mag het zijn, Heere, voor het eerst of opnieuw, dat wij allemaal aangeraakt worden door het zwaard van uw mond, dat is uw woord. En dat we ons laten gezeggen door uw woord, want we belijden het u, Heere. Wij zijn mensen die ons niet zo makkelijk meer laten gezeggen in deze tijd. We denken het zelf wel te weten. We denken wel onze eigen weg uit te stippelen en onze eigen godsdienst erop na te houden van nature. Wilt u ons doen buigen, doen breken voor uw heilig aangezicht, dat we uw stem mogen horen en zullen leven en dat we die witte keursteen mogen ontvangen waar onze naam op geschreven staat. O God van alle genade, geeft u het aan ons allemaal. Van het kleinste kind tot de oudste onder ons. Heere, wij bidden ook voor hen die met ons verbonden zijn en met ons meekijken, meeluisteren. Wilt u door uw Heilige Geest ook daar zijn en kracht geven. Misschien te midden van de moeite en de strijd in dit leven. Midden van de pijn die we soms hebben. Ziende op u, de overste leidsman des geloofs, u de Heere Jezus Christus. Heere, zo bidden we, ook voor elkaar, ook voor allen die een taak hebben in deze dienst, wilt u ze uw zegen geven, de koster, de technicus, de organist, en ook, Heere, de broeders die de gaven mogen inzamelen. Mag het zijn tot uw eer. En ook, Heere, de kinderopasdienst, ook daar wilt u zegenen, Ook juist als onze kleine kinderen ook dat ene nodige wordt voorgehouden. U te kennen is het leven en u te missen is de dood. En Heere, mogen we dan ook zo uw woord spreken. Het komt voort uit uw heilig woord. En Heere, mogen we dan een instrument zijn in uw heilige vingers. Om ook deze morgen de gemeente voor te gaan. Heere, we hebben niets uit onszelf. Maar we pleiten op uw genade en vragen het van u om uw Zoon, de Heer Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel. Allereerst in het Oude Testament, we lezen met elkaar Jesaja 11 vanaf vers 1 tot en met 9. En vervolgens Openbaringen 2 vers 12 tot en met 17. Ik noemde u Jesaja 11, vers 1 tot en met 9, waarboven staat in mijn Bijbel hier de Messias en zijn vrederijk. En vervolgens naar de derde brief in Klein-Azië, die de Heer Jezus ook de boodschap geeft aan zijn gemeente aldaar en ook nu aan ons. Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, en de geest der wijsheid en des verstands, de geest der raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch, maar, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover, gemeente, de lezing uit het Oude Testament, Jesaja 11. Bladeren wij nu door naar Openbaringen 2 en we lezen daar met elkaar vanaf vers 12 tot en met 17. De derde brief aan Pergamus. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En met de hulp van de Heere willen we stil gaan staan bij de brief aan Pergamus. En eigenlijk zie je daar een bepaalde aantal voorwerpen die hier heel kernachtig zijn in deze brief. En jongens en meisjes, hebben jullie meegelezen? Wat is het eerste wat genoemd wordt, wat de Heere Jezus in zijn hand houdt? Dat staat al in het eerste vers, wat we samen gelezen hebben. Hij heeft een tweesnijdend scherp zwaard in zijn hand. Dat is dus het eerste waar we over na gaan denken. Dat tweesnijdende scherp zwaard, wat is dat? Het blijkt het zwaard van zijn mond te zijn. Dus het gaat uit zijn mond. Dat is het zwaard. En dan krijgt de gemeente, die ook mooie dingen heeft, maar ook hele ernstige zonden, die krijgt een bestraffing. En dan staat er in vers 16, bekeert u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en dan komt weer dat zwaard, ik zal krijg voeren met het zwaard van mijn mond. En dan ook vers 17, die oren heeft die horen, en wat krijgen we dan nog meer te horen? Ik krijg te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem een witte keursteen geven, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dus ik heb boven de preek eigenlijk drie dingen gezet. Een zwaard, een steen en een nieuwe naam. Een zwaard, een steen en een nieuwe naam. Dat krijgt de gemeente van Pergamus te horen, maar nee, dat krijgen wij vanmorgen te horen. We gaan daar straks verder over nadenken. We gaan eerst samen zingen, gemeente, van Psalm 45... En daarvan het tweede en het derde. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En dat is misschien een ouderwets woord, ik weet zeker dat onze ouderen het wel kennen. Als vroeger een mes scherp gemaakt moet worden, dan moest dat gewet worden. En dan, dat was eigenlijk heel scherp slijpen. Zoals we nu een slijptol hebben, jongens en meisjes, zo werd dat gedaan. Nou, dat scherpe zwaard, dat wordt geslepen voor de strijd. Dat wordt ook hier in deze psalm bezongen. En ook het derde, uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Nou, als het zwaard van Christus mond horen, mogen we daar aan denken. Psalm 45, vers 2 en 3. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen, gemeente. Aanstaande woensdag, 28 januari, is er weer een seniorenmiddag. De aanvang is 3:00. De inloop is vanaf 2:30. Gerrit Hakvoort komt vertellen over het werk van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen, ofwel het DREG-team, SOAT. Met dankbaarheid delen wij u mee dat broeder Hendrik Post de vrijmoedigheid heeft gekregen om zijn verkiezing als diaken te aanvaarden. Bezwaren tegen de gevoerde procedure en of bevestiging van deze gekozen broeders kunnen tot zaterdag 31 januari schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de Scriba. De bevestiging zal plaatsvinden in de middagdienst van zondag 15 februari 2026. Na afloop van de dienst ligt de nieuwe kerkbode voor u klaar. En dan de eerste huwelijksafkondiging. Vrijdag 13 februari hopen Kees Romkes, Zeeassenstraat 27, en Lisanne Bakker, Robbenplaats 7, te gaan trouwen. Ze willen Gods zegen hierover vragen en hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Eventuele bezwaren hiertegen in verband met leren of leven kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 februari schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de Scriba. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte is voor de diaconie. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij zingen nu Psalm 45, vers 2 en 3. MUZIEK gemeente, jongens en meiden. In de afgelopen week was er heel veel te doen over Groenland. Want president Trump heeft zijn zinnen gezet op dat gebied daar wat eigenlijk bij Denemarken hoort. En iedereen dacht, wat gaat hij doen? Want ja, hij had zelfs laten vallen dat hij het zwaard niet zou schuwen. En dat hij dan goedschiks of kwaadschiks, hij wilde Groenland hebben. En ja, nu weet u waarschijnlijk, hè, dan was er daar die top, het World Economic Forum in Davos, in Zwitserland. En ja, daar kwamen die wereldleiders samen. En ik heb een heel klein stukje van zijn toespraak van Trump zitten bekijken. En daar zegt hij, ja, Europa, dat is niet meer wat het geweest is. Er zitten heel veel in de wereld die mensen zeggen, Europa, en wat ik zeg, dat bedoel ik niet ten positieve, maar ten negatieve. Europa, het is alleen maar afgedwaald. En Trump bedoelde daar heel iets anders mee, dat weet ik. Maar toen dacht ik, hij heeft wel gelijk. Europa, Nederland, wij zijn afgedwaald. Wij zijn totaal veranderd als volk, als natie, met honderden jaren geleden. Wij zijn bij God vandaan gegaan. En daarom geesteloos geworden. De mens is op de troon gekomen en God is van de troon gestoten. Wat kunnen we dan verwachten? Inderdaad, dat er geen beschermmachten meer zijn om het zwaard te hanteren om ons te beschermen, maar ons zelfs aan kunnen vallen. Zeker. Nou, wij weten, gemeente, inmiddels is de kou weer wat uit de lucht. Onze secretaris-generaal van de NAVO, onze oud-premier Mark Rutte, kan blijkbaar, heeft de gave om deze man ook weer om te turnen. En nu lijkt het eerste gevaar een beetje geweken, toch? Maar er zijn wel wonden geslagen. Door dat zwaard van Trump gebruikte alleen al uit zijn mond, toch? Nu nog het verbale zwaardgevecht was het. Maar hoe zal het gaan? Wij weten het niet. Wij leven in een hele onzekere wereld die alleen maar meer onzeker wordt. En in die wereld lezen wij deze morgen de brief die de gemeente, die de engel van de gemeente van Pergamus krijgt. Daar spreekt Christus. En laten we goed helder hebben. Daar waar Christus spreekt, is de waarheid. Zijn woord komt uit. Geen woord ervan zal op aarde vallen. Waar wereldleiders konkelen en draaien, en dat zie je ook hier, je zegt wat en het verandert zomaar weer, heel onstabiel, we weten niet wat we moeten kunnen verwachten. Daar zal het blijken, het spreken van Christus zelf zal van grote betekenis zijn, hier in zijn gemeente, maar ook het spreken in de wereld. En dan klinkt het, hè? We hebben het met elkaar gelezen. En schrijf aan de engel, dus de oudste, de voorganger van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En ik zou willen zeggen, gemeente, laten we maar rechtop gaan zitten. Als wij deze uitspraak horen. Want we zeiden het, die aanhef die heeft steeds een bijzondere betekenis als hij zijn gemeente gaat aanspreken. En voordat ik wat meer over dat zwaard zal gaan zeggen, wil ik eerst even met u naar Pergamus. Wat was dat voor stad en wat was het voor gemeente? Om even ook een kader te hebben waarin we de boodschap ook kunnen plaatsen. Pergamus, dat was de meest noordelijke stad van Klein-Azië. Ze lagen allemaal redelijk dicht bij elkaar. We hebben Efeze gehad en Smyrna, die lag er wat meer onder en nu wat meer naar boven. De meest noordelijke stad. En eigenlijk ook wel de meest bijzondere als stad. Wij zouden zeggen, vandaag het is meer Den Haag. Daar zetelt onze overheid. En daar is een hooggerechtshof. Weet je, dat soort dingen. Dat was al heel belangrijk daar. Het lag zo'n 25 kilometer het land in, vanaf de zee, van de kust verwijderd. En de oude binnenstad die lag op een heuvel op zo'n 300 meter hoogte. Nou, als je wel eens bijvoorbeeld in een moezel geweest bent, dan kun je dat beeld wel een beetje voor je hebben. En dan heb je vaak van die grote burchten, die staan boven op zo'n hoogte. Nou, moet je voorstellen, zo'n 300 meter boven het lage landschap naar de kust toe, torende Pergamus erbovenuit. Daardoor kreeg het een zeker aanzien. Geweldig. En later is er ook een benedenstad ondergebouwd, waardoor het een totale grote stad was. Een stad van formaat. Absoluut. En ook hier was de Romeinse keizervereering sterk. Wij zouden kunnen zeggen, het was het centrum van kunst, van cultuur, van wetenschap, maar ook de overheid en de rechtspraak had hier een belangrijke plaats. Het centrum van de keizervereering. Het blijkt hier dat keizer Augustus, die had hier namelijk zelfs zijn eigen priesters, zijn eigen tempel, waarin hij 36 priesters had, die elke dag eigenlijk offers aan hem brachten. En op zijn verjaardag was dat het koor, het tempelkoor nota bene, die ter ere zong van keizer Augustus. Nou, dat is de stad. Enorm. U snapt, als dat voor een christelijke gemeente die daarin is, dat is bijzonder heftig. Er was ook nog eens een beroemde heidenstempel van de Griekse god, de genezingsgod, Asclepios. En u kent al wel van dat slangetje wat dokters nog wel gebruiken. Daar zit die lijn in naartoe. Pelgrims kwamen daar naartoe om genezing te vinden. Dus een drukte in die stad van keizerverering, van nou de Griekse goden, want niet alleen de Griekse god, maar ook Zeus had daar een grote tempel, noem maar op. En hoe deze christelijke gemeente dan in Pergamus gekomen is, dat weten we niet. Daar kunnen we eigenlijk niks van vinden. Het Nieuwe Testament zwijgt er ook over. We weten het niet. Maar vanuit ons schriftgedeelte kennen we wel wat van deze gemeente, weten we het. En daarom concentreren we ons ook op de woorden die de Heer Jezus naar deze gemeente spreekt. Want dan spreekt Hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En laten we maar gelijk duidelijk zijn. Voor de christelijke gemeente in Pergamus was dat niet zonder reden. Dat blijkt wel, ook uit ons schriftgedeelte. Dan gaat er van een zwaard dreiging uit, hè? Zoals Trump met al zijn praat uit zijn mond een soort zwaard uit doet gaan, hè? Maar hier ligt ook weer die oud-testamentische lijn en daarom hebben we met elkaar een gedeelte uit Jesaja 11 gelezen. Daar kom ik nog wel op terug. Maar waarom past ook deze uitspraak zo goed bij Pergamus? Nou, ik zei het al, omdat in deze stad de rechterlijke macht gevestigd was. De consul was daar. Wij zouden zeggen het Hoge Rechtshof. Daar waar niet alleen plaatselijk recht gesproken werd, maar ook grote rechtszaken naartoe kwamen. Als symbool van het zwaard. Het Romeinse keizerrijk die het zwaard kon bedienen. Ik kon je doden of ik kon je laten leven. En dan zal blijken. De keizer van Rome die regeert niet. Maar Christus regeert. En het gaat om zijn koninkrijk. Hij heeft daar ook zijn christelijke gemeente. Luisteren we naar. Niet Trump regeert. Niet Poetin regeert. Maar Christus zelf regeert ook nu. Niet dat World Economic Forum waar al die rijke lui en weet ik wel bij elkaar komen. Waar de wereldmacht geconcentreerd wordt die regeert. Zijn koninkrijk breekt baan. En daar zitten wij dan als christelijke gemeente hier op Urk. Snapt u? Snapt u ook het vergelijk? En hij bepaalt wat er met ons land gaat gebeuren. Hij bepaalt wat er met Europa gaat gebeuren. En laten we dat niet vergeten. Dat hij de werkelijke macht heeft. Maar hij waakt ook over zijn gemeente. Maar hij kijkt, want zij wandelt tussen de kandelaren, hoe zijn gemeente leeft en wie zijn gemeente is. En we gaan het horen. Ik zei het, straks horen we meer over dat zwaard. Maar eerst krijgt de gemeente een bemoediging. Wat lezen we voor bemoediging? Vers 13. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u de lieden, daar waar de Satan woont. Dat is het positieve. Hoorden we vorige week al van de synagoge van Satan in Smyrna. Die Joodse gemeenschap zou je zeggen, die samenvergadering daartegen. Hier horen we zelfs de troon van Satan. De macht van de duivel. In Smyrna had de macht ook om sommigen in de gevangenis te werpen. Hier blijkt zelfs Antipas gedood te zijn. Je zou zeggen bij Pergamus een overtreffende trap. Niet voor niets ook de troon van Satan. Want als je een hoog gerechtshof hebt, dan heb je een troon. Dan kun je doen en laten wat je wil. De rechterlijke macht wordt hier op deze wijze misbruikt. Net zoals de troon van de Romeinse consul. Zie je daar die stad liggen op die hoge heuvel? Symbool van macht en kracht. Zowel de keizerlijke tempel torent er hoog bovenuit als het grote afgodsbeeld van Zeus. Dat was al in de verte te zien. En dat is nou het hoofdkwartier van Satan. Dat is het. En toch is daar die christelijke gemeente die de naam van Christus hoog houdt. Gelukkig. Die zijn naam niet verloochent, dat blijkt. Deden ze dat allemaal? Nee. Eén ding is duidelijk. Ook deze gemeente heeft wel een martelaar voorgebracht. Antipas bleef getrouw tot in de dood. En ook daar, gemeente, weten we eigenlijk niks van wie is Antipas. Dat weten we niet. Maar wat we weten is genoeg. En dat is heel belangrijk, ook voor het hele verstaan van dit gedeelte van deze morgen. Waar Antipas trouw bleef, getrouw tot in de dood, haakte anderen af en vermengde zich met de wereld. Bij Antipas kostte het hem zijn leven, maar hij ging in de voetsporen van zijn heiland en daardoor kreeg hij letterlijk de eretitel. Wat was nou zijn eretitel? We zullen daar straks aan het eind van de preek ook nog op terugkomen. Dan kreeg hij mijn getrouwe getuige. Jongens en meisjes, je zult een getrouwe getuige genoemd worden van de Heere Jezus. Dat is wat. Hier Antipas, hij bleef staande te midden van alles wat mensen zeiden. En hij mocht zijn leven geven om een getrouwe getuige te zijn. Hier staat dus niet het woord martelaar, wat wij wel ervan van gemaakt hebben. Hè? Je bent een martelaar als je om je geloof leidt. Nee, hier staat het woord getuige. En daarom stierf hij. Een getrouwe getuige. Dat. Gemeente, hier zien we dus al vanmorgen waar het op vast zit. Het gaat dus om dat getuige zijn. Daar waar de troon van Satan is, daar is het gitzwart. Maar daar waar Christus is, daar is het licht. En dat verdraagt elkaar niet. Dat kan gewoon niet. Hoe donkerder de tijd, des te meer licht gaat schitteren en ook het licht wordt, toch? Maar het verdraagt elkaar niet. Toen dacht ik, het is in onze tijd best wel een discussie. U hebt dat misschien ook best gevolgd. Een aantal weken geleden waren er wat artikelen aan gewijd, ook in het Reformatorisch Dagblad. En daar heb ik over nalopen denken, ook met het oog op deze preek. En ik neem u even mee in die discussie. Toen is er een bijeenkomst geweest in Gouda. En dat zijn zogenaamde rechtse mensen. Rechtse, nou, cultuurchristendom wordt het dan genoemd. Wat zijn dat voor mensen? Nou, die zijn eigenlijk zelf niet christelijk, maar die hangen wel heel erg aan christelijke waarden en normen. En daardoor proberen ze dat in de maatschappij terug te krijgen. En de vraag is, hoe moeten wij als christenen, die, als het goed is, en daar kom ik zo nog verder op, een getrouwe getuige zijn van de Heere, moeten wij dan een soort verbond sluiten, ook op politiek niveau, met de cultuurchristenen, die zeggen, nee, ik geloof niet in Jezus, maar ik hou wel van die waarden en normen die in de Bijbel staan. En moeten wij dan een beetje samen optrekken om een vuist te maken tegen links en tegen dat liberale geluid van de VVD en noem maar op. Moet dat? Ik kom even bij Pergamus. En wat zie ik dan? Wat is het antwoord? We lezen het vanmorgen. Het getuigenis van Antipas. Hij is een getrouwe getuige. Waarom? Hij ging er niet in mee. Wat moeten we doen in de seculiere wereld? Waar Satan regeert en op de troon zit zelfs, op het hoogste niveau. Niet een beetje cultuurchristendom, want daar red je het niet mee. Maar een levende getuige zijn in deze wereld, dat vraagt God van ons. En daarom mag u best weten, geloof ik diep in mijn hart, dat alle verbinding met welke rechtse stroming die niet uit Christus is, gedoemd is om te mislukken. Het zal in de politiek falen. En daarom hebben we getuigenis nodig, ook in de politiek. En gemeente, dat neigt ook hier, als ik nou Pergamus erbij heb, dat juist ook hier de problematiek is waar Pergamus mee te maken had. Dus we zien de spiegel voor onze tijd in Pergamus getekend. Want hoor maar, want nu klinkt het. We hebben nu het positieve gehad, maar dan lees ik maar, jongens en meisjes, als de Heere Jezus maar zegt, dan moet je oppassen. Hier, maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Hier komt de Heer erop terug, dat wat zij doet is niet goed, maar, en als Christus dat zelf zegt, gemeente, dan moeten wij buigen. Want wat heeft de Heer dan tegen hen? Dat zij de lering van Bileam houden, staat er. En zo hebt u ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. Dus de leer van Bileam en de leer van de Nicolaïten. Nou jongens en meisjes, wie was Bileam? Ik ga het aan jullie vragen, ik denk dat jullie het weten. Welk dier hoort bij Bileam? Weten jullie dat? Sommigen weten, ik zie sommigen knikken. Een ezel, hè? Een ezel. Wat was er met die ezel? Precies, die ezel kon praten. Want Bileam ging iets doen wat tegen Gods wil was. Bileam, die zag eigenlijk een hele grote zak geld hangen. En Balak, die kwam bij hem en die zegt, joh, wil je geld verdienen? Nou, Bileam was de kippen erbij. Tuurlijk, dat wil hij wel. Dan moet jij voor mij als profeet, moet jij het volk van Israël vloeken. Nou, en zo gebeurt het. Bileam wil op reis, ja, hij mag eerst niet en dan mag hij later wel. En dan gaat hij op reis en dan komt, staat daar de engel des Heer, die staat voor me. En die ezel, die durft niet verder. En dan begint hij te spreken. En uiteindelijk zorgt hij ervoor dat Bileam daar niet ter plekke doodgeslagen wordt. Maar wat doet Bileam? Hij gaat uiteindelijk toch door. En dan moet hij dat volk tot 3 maal toe. In plaats van te vloeken, moet hij het volk zegenen. Het lukt dus niet om dat volk van Israël te vloeken. Maar dan komt het. Bileam. Want wat doet Bileam dan? Zo venijnig en gemeen. Dan zegt hij tegen Balak, je moet het anders aanpakken. Balak, weet je wat je moet doen? Je moet ervoor zorgen dat je een groot feest maakt. En het goed gezellig maakt. En dan moet je de meisjes, vooral de mooiste meisjes, moet je van je land moet je erbij halen. En als die van Moab en als die dan samen feest gaan vieren, nou dan gebeurt er van alles op seksueel gebied en noem maar op. Hoererij en puinhopen. En dan gaat Israël wel van zijn God af. En zo gebeurt het. Afschuwelijk. De zonde van Bileam. Oh, hoe verschrikkelijk is deze afgoderij. En het bracht inderdaad Israël in nood. Dat stond elke Israëliet nog wel op zijn netvlies. En zo brengt die leer van Bileam de gemeente van Pergamus in nood. Want ook daar werden de offerfeesten aangericht in de heidense tempels, waar hoererij bedreven werd, waar men afgodendienst pleegde en van God afviel. Je zou vandaag kunnen zeggen, gemeente, Bileam staat vandaag voor de afgod porneia. Dat staat er in het Grieks, porneia. Daar zit ons woord porno in. Dat. Dat is letterlijk hier het woord. Ontucht. Porno. Dat is dus de zwakke plek van de gemeente van Pergamus. En de duivel weet precies hoe hij dat aan moet pakken. En gemeente, ik hou mijn hart vast. Als ik de Heere Jezus deze morgen hoor spreken tot zijn gemeente van Pergamus. Ik heb weinige dingen tegen u. Weinig. En ik vraag het, hoe is het in onze gemeente? Als porno zijn duizenden verslaat, moeten wij dan niet vrezen dat ook wij met de leer van Biliam vergiftigd zijn? En dan komt daar nog eens bij die verfoeilijke leer van de Nicolaïten. Daar hadden we het al over toen het ging in de brief van de Efeziërs. Toen hoorden we daar ook al van. Wat waren dat nou ook alweer voor mensen? Die leerden dat je prima christen kon zijn, maar ook de wereld wel kon dienen. Dat ging om zogenaamde gnostische dwaalleraars. Wat betekent dat? Die zeiden eigenlijk dit. Het gaat om je ziel. De mens, ja, als wat je als lichaam doet is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om je ziel. En heel simpel, als jij met je ziel maar in God gelooft, gaat om je binnenkant, hè? Toch? Als je met je ziel maar in God gelooft, joh, dan maakt de rest allemaal niet zoveel uit, joh. Prima. Doe dan wat je hart je ingeeft. Als je in je hart God maar dient. Goed. De buitenkant maakt niet uit. Dus je kunt prima een werelds leven leiden. Je kunt best op een feestje naar je werk waar de keizer Augustus geëerd wordt. Maakt niks uit, joh. Echt niet. Je kunt prima een bezoekje aan de Griekse tempel brengen. Ja, dus misschien, dan kun je er dik aan verdienen. Dan moet je wel, misschien wel meegaan met die hoererij daar in die tempel. Maar dat maakt niks uit. Want als je ziel maar God dient, daar ging het om. Als je de Heer Jezus maar dient. Wat zegt de Heer? Horen we het goed, gemeente? Wat zegt de Heer? Ik haat dat. Ik haat dat. Dat is bekeer u. En ik zal zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. Ik haat het. Dat is het. De Heer heeft er een afschuw van. Bekeer u. Anders zal ik zelfs krijg voeren met mijn zwaard. De zwaard van mijn mond. Gemeente, wat ligt hier in een liefde? Maar wat ligt hierin ook enorme scherpte. Ook voor onze gemeente. Ik zeg het u. Misschien is Pergamus maar een milde variant van de bron. Hier blijkt dat de scheidslijn dwars door de gemeente loopt. Hier blijkt zelfs dat de scheidslijn dwars door de avondmaalstafel heen loopt. Kaf en koren. Levende getuigen tegenover mensen die wel over liefde praten. En die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus wel lief voor. Maar met hun daden meegaan met de wereld. Die Gods dag alveren. Maakt niet uit, joh. Je moet toch ook wat aan je familie doen en je moet ook wat lekker in de buitenlucht zijn. Dat. Die er helemaal niet tegen opzien om een werelds feestje te bouwen. Of misschien naar wereldse feesten toe te gaan. Als het in je hart maar goed zit. Dat kun je doen onder het motto van, ja, we zijn wel niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Oké, hoe ver ga jij dan? Is dat een gewone flauwe smoes misschien? Hoe dan? Denk je echt dat je dan de onderzoekende ogen van de Heere Jezus jou niet aankijken? Als je misschien wel mooie woorden gebruikt. Maar je gedrag staat haaks op datgene wat de Heere van je vraagt. Gemeente, het is niet iets wat ik denk. Maar ik weet het zeker. De waarschuwing van Pergamus gaat ook onze gemeente aan. De Heere Jezus Christus zegt het. Het is vanmorgen voor ons bedoeld. En ik roep u in de naam van mijn meester toe. keer u. Keer je om. Weg van je halfslachtige leven. En jongens en meiden, jullie, maar ook ouderen. Gemeente, dat wordt zichtbaar. En als u denkt, ja, vanmorgen ben ik toch in de kerk. Maar vanmiddag, nou ja, neem ik het niet zo nauw. Dan vind ik daar eigenlijk andere dingen belangrijker dan in Gods huis te zijn. Ik zeg het je, bekeert u. Het is de Heer Jezus zelf die er de vinger bij legt. En als jij zegt, nou ja, ik kan toch met mijn vrienden naar de voetbal, dat maakt toch ook niet zo uit. Het is toch helemaal geen probleem om de hele zaterdagmiddag in de kantine te zitten en het ene biertje naar het andere weg te drinken. En ja, ik kan elkaar bijna niet verstaan van al dat geluid van muziek van deze wereld. En je kan allemaal. En toch zegt christelijk te zijn. Het gaat toch om je hart. Ik zeg je in Gods naam. Bekeer je. Dat is wat hier aan de hand is in Pergamus. En vanmorgen spreekt de Heer met heilig gezag. Waarom? Omdat hij u en mij er niet voor over hebt. Het is zijn liefde en genade als hij zo met ernst tot ons spreekt. Want hij zal krijg, hij zal oorlog tegen je voeren met het zwaard van zijn mond. Want dat heeft hij gezegd. Dat was dat eerste punt eigenlijk, het zwaard. Dat komt nu pas, hè. Voor zwaard staat hier ook een bijzonder woord in het Grieks. Rompeia staat er. Dat is een zwaard dat gebruikt wordt om de overwinning te vieren. Om werkelijk alles uit te bannen wat niet van dat koninkrijk is. Dus Christus komt en hij zal overwinnen. Maar oh, hoe belangrijk zal het zijn. Hoe zullen wij daar als gemeente staan voor hem? We hebben met elkaar gemeente gedeeld, uit Jesaja 11 gelezen. Waar, wat ook rondom kerst ook altijd gelezen wordt, waar zo'n heerlijke vergezicht getekend wordt. Wat is als een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dan wordt er gesproken over de Messias en zijn vrederijk. Maar wat zegt dan Jesaja van hem? Doch hij zal de aarde slaan, zegt hij dan, met de roede zijns monds. Hier komt dat zwaard van zijn mond weer terug. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dus Christus zal niet alleen zijn volk redden en zijn volk recht doen, maar alle goddelozen zullen vergaan. Dat reisje uit die afgehouwen tronk van Isaïe is de leeuw uit Juda's stamgemeente. Op hem rust de geest van de Heer en niemand kan voor hem bestaan. Als hij vanmorgen komt met zijn tweesnijdend scherp zwaard om te spreken. En wat is dat tweesnijdende van dat scherpe zwaard? Jongens en meisjes, dat moest echt zo'n zwaard om een soldaat in de strijd moest aan twee kanten scherp zijn. Dat je zo kon slaan en zo kon slaan. En weet je hoe de Heer dat nu gebruikt? Zo is het namelijk ook in de Bijbel. We moeten altijd met twee woorden spreken. Het is wet en evangelie. Het is zonde en genade. Het is leven en het is de dood. Het is heilig en het is onheilig. Het is vrede of het is eeuwige onrust. Dat. Wat is het vanmorgen? Als deze morgen zijn woorden tot u en tot mij klinken. Bekeert u. Niemand minder dan de Heer Jezus zelf roept het ons toe. En de Zoon van God staat deze morgen te midden van zijn kandelaar, de bron op Urk. Om ons toe te roepen, bekering. En hij kan het niet velen dat zijn gemeente geen levende getuige is, gemeente. Daar heeft hij de gemeente niet voor over. En daarom komt het met alle ernst tot ons. Gemeenten die zonde aan de hand houden, dat kan hem niet velen. En daarom vanmorgen klinkt het dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. En het is het een of het is het ander. En misschien ben je na ontvangen genade weer afgedwaald. Misschien ben je slordig geworden. Dat kan. in je kerkgang, in je stille tijd, in je heulen met de vijand, de wereld wat en God wat, in je wereldgelijkvormigheid. En deze morgen komt hij met het zwaard van zijn mond, om je terug te brengen aan zijn voeten. En luister, want het gaat van het zwaard naar de steen, en van een steen naar een nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, hoort u dat? Dat zwaard van de overwinning wordt gebruikt voor allen die in hem geloven. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, zegt de Heere dan. Dat is ook zo mooi, manna dat verborgen is. Nou jongens en meisjes, wat denken jullie aan bij manna? Dat weten jullie wel, denk ik. Manna is datgene wat in de woestijn viel als brood om te eten. In Exodus 16 lezen we dat. God gaf zijn volk te eten in de woestijn. En hier zien we weer dat hij in wat hij in het Oude Testament gedaan heeft, dat gaat hij doen bij de Messias, bij zijn komst gaat hij ze dat geven. Allen die door het geloof overwinnen, die mogen dat manna gebruiken. Overwinnaars zullen delen in dat manna wat nu nog verborgen is. Wij kunnen het nu niet zien. Maar straks zal het geopenbaard worden. Dat ligt in de toekomst. Voor allen die in hem geloven. Die overwinnen. Die dus levende getuigen zijn. En die ontvangen een witte keursteen. Dat is het wit van zijn hemelse heerlijkheid. Van zijn zondeloosheid. Dat is het wonder. En wat betekent dan die steen precies, gemeente? Er zijn veel verklaringen voor gegeven. Verwijst het naar de stenen van de hoge priester? Die hij op zijn borst had, weet je, op de efod. Met al die mooie stenen. Is dat dan ook die witte steen die op de borst van de hoge priester was? Is het de steen die als onderscheidingsteken gegeven werd? Nou, bijvoorbeeld een prestatie in de sport of zo. Ik kies voor een uitleg die ik ook vind passen bij Pergamus, maar ook zoveel diepgang heeft. En dat is deze mooie uitleg van de witte keursteen. Die werd namelijk in het Romeinse recht als vrijspraaksteen gebruikt. Pergamus stond zijn bekend dus als dat hooggerechtshof, hè? Dat zijn rechterlijke macht. En dan was de rechter moest recht spreken. Wat deed hij dan? Alle getuigen werden gehoord. Iedereen moest een verhaal doen. En dan moest er recht gesproken worden. En dan stond daar die verdachte. Ik zie dat zo voor de rechter staan. Dan stond daar die verdachte. En dan pakte de rechter een witte steen. En dan zei hij, alsjeblieft, hier, de witte keursteen is aan jou gegeven. Vrijspraak van alles waarvan je voor beschuldigd wordt. Daar ging het dus om. Dan kreeg de verdachte de witte keursteen en hij was vrij. Geen zonde meer, geen beschuldiging meer. Dat is het. Wat een wonder. Dan komt die rechter met zijn vrijspraak. En gemeente, nu komt vanmorgen niet de Romeinse rechter met zijn vrijspraak. Maar het is de koning die zijn kerk toeroept. Die overwint. Ik zal hem geven die witte keursteen. Je bent vrij. Dat is het wonder. Dat de Heilige Geest krachtig in je hart werkt. Dat Christus je vrijgesproken heeft. Dat hij al je zonden gedragen heeft. Dat je zo voor hem getuige mag zijn. En gemeente, als je iets beseft van wat dat betekent. Dat de Heere nu al onze zonden voor eeuwig heeft weggedaan. Dan heb je die witte keursteen ontvangen. Dan getuigt zijn geest door het geloof. Dat wij kinderen God zijn. Door welke wij roepen, Abba, Vader, de toegang is dan open. voor eeuwig de schuld weggedaan. Wat een rijkdom, gemeente, ligt er in deze overwinning. En daarom worden we aangespoord ook deze morgen om te overwinnen. En het is een overwinning die door hem geschonken wordt. En hij wil het u uitdelen, ook deze morgen. Wie in mij gelooft, zegt de Heer, die heeft het eeuwige leven. Dan mag je die keursteen ontvangen. En daarom is zijn woord zo scherp. Opdat je komt, omdat je misschien weer opnieuw je bekeert en tot hem komt. En wat gebeurt er dan? Er gebeurt nog meer bij diegene die overwint. Want wat staat er nou op die witte steen geschreven? Het is niet bekend of dat ook in dat Romeinse recht gebeurde. Maar ik denk dat hier een lijn ligt ook weer naar het Oude Testament. Want op die steen zal een nieuwe naam geschreven staan, staat er. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Verwijzing naar het Oude Testament. Jongens en meisjes, ik ga weer even naar jullie. Wie kreeg er in het Oude Testament na een ontmoeting met de Heere een nieuwe naam? Denk even na. Wie kreeg er een ontmoeting met de Heere en die kreeg een nieuwe naam? Wie? Abraham. De Heere riep hem uit Ur der Chaldeeën en zijn naam was niet meer Abraham, maar Abraham. En zijn vrouw ook, hè? Weet je het? Sarai is Sara geworden. Bijzonder, hè? En wie nog meer? Iets verder in de geschiedenis. Jacob. Welke naam kreeg Jacob? Dat weten jullie. Israël. Zie je dat? Een nieuwe naam. Dat vinden we hier al als belofte, die witte steen. Met een nieuwe naam. Wat een wonder. Nu krijgen overwinnaars in Gods koninkrijk een nieuwe naam. En gemeente, zo mogen we het horen. Horen we dan vanmorgen al van die Messias en zijn vrederijk. Die het zwaard hanteerde voor alle goddelozen. Maar de Messias schenkt ook zijn nieuwe naam. Het is dezelfde. Die Jesaja, wat hij verderop mag zeggen, Jesaja 62... En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. Wat een wonder. Allen die mogen delen in die overwinning, die zullen de naam van Sions kinderen dragen. Heeft u die naam, gemeente? Die naam zo heilig, zo groot, zo goed, waarvan de apostel spreekt in Filippenzen 2 vers 9. Het is de naam van Christus die op je voorhoofd gezet is. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En u mag zijn naam eeuwig eer ontvangen. En gemeente, daarom klonk vanmorgen deze ernstige boodschap. Het is Christus zelf die tot de gemeente komt, die tot ons komt. En ik vraag het u, wat doe je ermee? Ik vraag het aan mezelf, wat doe ik ermee? Als nou Christus met het zwaard van zijn mond, het tweesnijdend scherp zwaard komt, o, hoe verschrikkelijk zal het zijn als wij het woord van de Heiland naast ons neerleggen. Als we op zijn boodschap geen acht geven en niet luisteren. Want laat duidelijk zijn, dit zeg ik niet een dominee of een ouderling of een diaken. Maar dit zegt Christus zelf. Om ons halfslachtige leven weg te doen. En ons met ernst en liefde waarschuwt. Zodat we aan zijn voeten komen en werkelijk overwinnen mogen. Ja, hij lokt en nodigt ons, gemeente. Met al de liefde om ons naar hem toe te trekken. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hoort u het? Zeg je, ik kan het niet. De strijd is mij te zwaar. Ik zeg het je, in zijn kracht mag je overwinnen. Je hoeft de strijd niet alleen aan te gaan. Maar ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan en die zal het eeuwige leven hebben, gemeente. En dan mag je dat hemelse manna ontvangen. En daarom moet je in de kerk zijn om steeds ook weer dat levende brood wat uit de hemel neerdaalt te ontvangen in je hart. Om die witte keursteen te ontvangen. De steen van de eeuwige vrijspraak. Dat je het weer horen mag. In Christus geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan mag je een levende getuige zijn, dwars door de strijd van je leven heen. Dwars door het woede van de Satan die tekeer gaat in je leven, in je hart, in je gezin en noem maar op, wat dan ook, als je beproefd wordt. Maar staande in die vrijheid mag je staan met die geestelijke wapenrusting aan. Het schild van het geloof, maar het zwaard van zijn woord, gemeente, dat tweesnijdende scherpe zwaard van de geest, dat mag uitgaan. En je mag het in je handen gedrukt krijgen. Dat is nou het wonder. Alle die die witte keursteen mogen ontvangen, die ontvangen ook dat zwaard. Ja, ze ontvangen de hele geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Dat wil de Heere ons nou schenken. En zo mag je overwinnen, gemeente. Dan mag ik nog één keer Jesaja citeren. Want die vredevorst, gemeente, die Messias, die zal het waarmaken. Voor allen die die witte keursteen hebben mogen ontvangen. En hun persoonlijke naam mogen ontvangen. Ze zullen met hem meegaan om voor eeuwig hem te loven en te prijzen. En wat lazen we dan zo mooi? Ook in Jesaja 11. Dan staar ik in de verte. En ik zeg, Heere, het is toekomstmuziek, nog even. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard en de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw. En het mestvee te samen. En een klein jongetje zal ze drijven. En men zal nergens leed nog verderven. Op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Gemeente, hoe heerlijk zal dat zijn. Een heerlijk overwinningsleven in zijn kracht. Dat is een zekere toekomst. Vast en zeker. Hier op aarde hebben we dat tweesnijdende scherp zwaard nodig om te overwinnen. Maar de overwinning is zeker. En met die heerlijke witte steen in de hand kijken wij uit naar hem die daar wacht. Om hem voor eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen van Psalm 72 en daarvan het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En wat er verder volgt, Psalm 72 vers 9. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, mag zo uw naam eeuwig eer ontvangen. Als u het bent die met het zwaard van uw mond spreekt, wie zal dan keren? Als wij ook deze morgen, Heere, ernstig vermaand werden. Maar het was liefde dat u de roede niet spaart. Het is uw liefde omdat u uw gemeente er niet voor over hebt. En daarom roept u ons toe, bekering. Mogen ons omkeren, Heere, en mag uw gemeente de bron, een levende gemeente zijn, van levende getuigen voor uw heilig aangezicht, om u werkelijk te eren, te dienen, te loven en te prijzen, dwars tegenover alles wat Satan ernaast zet. Heere, we mogen het wel zeggen, ook ons land is daar waar de troon des Satans is. Ook ons werelddeel is daarvan vervuld. Maar u bent sterker. En wij pleiten op uw almacht. En bidden om uw genade. Geef ons zo alles wat nodig is. En breng ons, Heere, in uw huis. Ook vanmiddag. In gehoorzaamheid. In trouw. Om zo uw stem te horen. En te doen wat u van ons vraagt. Uit liefde, om die te doen uit dankbaarheid. Heere, zo bidden we voor elkaar. U kent de noden en de zorgen. Heere, dan bidden wij u voor Betty Nijntjes, die ook afgelopen vrijdag haar vierde kuur kreeg. En Heere, dat zal, als u het geeft, ook de laatste zijn voordat de operatie plaats zal vinden, die nog een aantal weken wel op zich laat wachten. Maar Heere, wilt u haar ondersteunen en kracht geven, juist nu de kuren haar zo afbreken, haar lichamelijke gestel zo diep afbreken. Help haar, Heere, ondersteun haar, geef haar kracht en vrede bij u vandaan, en zodat ze ook de komende weken weer wat aan mag sterken, als wellicht ook de operatie zal plaatsvinden. Heere, dan bidden wij, wilt u erbij zijn als er ook een scan weer gemaakt zal worden, dat ook spanning met zich meebrengt. Wilt u helpen, Heere, en wonderen doen van genezing. Heere, wij bidden voor haar, voor Geert en de kinderen. Wees ze nabij. Geef uw kracht. Heere, wij bidden ook voor Anneke Baarsen van de Boomkor 8, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. En Heere, wat is haar situatie ook ernstig, ernstig geworden. Zoveel vocht dat ze vasthoudt, waardoor ook benauwdheid optreedt. Heere, dan mogen u danken dat u ook haar in de afgelopen week gespaard en gedragen hebt. Want het had ook zo anders kunnen zijn. Maar de zorgen zijn nog onverminderd groot. We danken u ook dat toch iets ook de medicatie nu aan lijkt te slaan. Dat ze in ieder geval een paar liter vocht kwijt mocht raken. Maar Heere, wij bidden. Wilt u haar weer herstel geven, haar kracht bij u vandaan. We danken u, Heere, dat u ook die God bent die zich niet onbetuigd laat. En wilt u zo ook haar uw vrede geven, de rust geven, steeds weer ziende op u, de levende God, die niet laat varen wat uw hand begonnen is. Heere, gedenk haar en Klaas en de kinderen daaromheen. Wilt u ze alles geven wat nodig is en ook troosten met uw aanwezigheid. Heere, zo leggen we elkaar in uw handen. Zo mogen u ook danken dat u Jos en Maria Kramer van de Kemperland 15 in Emmeloord weer thuis bracht. Moeder en kind mogen ook weer, gelukkig ook weer herstellende zijn. Wat een wonder en zegen bij u vandaan. Nadat het ook zo moeilijk was, Heere, wilt u ook Maria weer doen aansterken bij alles wat er ook geweest is, alle complicaties die er waren. Wilt u ook daarin helpen en ondersteunen, haar samen met Henry uw zegen geven om zo de kleine Jos ook te doen opgroeien tot eer en verheerlijking van uw naam. En zegen de hele familie daaromheen, Heere. Zo danken wij u ook dat de kleine Janne-Marie van Urk van de vooronder 41 weer thuis mocht komen. Wilt u ook weer verder herstel geven? Het mag weer beter gaan. Wat een wonder en wat een zegen, Heere, dat u het geeft. Bij alle zorgen bent u die God die zorgt. Heere, wilt u zo ook hen ook zegenen en ook de kracht geven om in hun jonge gezin ook daarin voor te gaan. Tegen Reiner en Maria. En Heere, mogen ze ook daarin ervaren. Ze hoeven het niet alleen te doen. Wij danken u ook dat onze broeder Hendrik Post van de Gammels 39 zijn benoeming mocht aannemen als diaken. Heere, dan weet u ook zijn leven. En dan weet u ook zijn worsteling, het ambt, wie ben ik. En Heere, dan ook dat te mogen volbrengen. Maar hij hoeft het niet alleen te doen. En wilt u hem daarom bedouwen met uw Heilige Geest. En hem de kracht geven bij u vandaan, samen met zijn vrouw en het gezinnetje. Mogen ze daarin ook, Heere, uw zegen ervaren. En mogen ze ook samen optrekken in uw koninkrijk. Tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Heere, zo hebben we u veel te bidden en veel te danken. We leggen het alles in uw doorboorde middelaarshanden. En wees zo met ons. Gedenk ook de zondagsschool die ook deze middag er weer mag zijn. Zegen allen die een taak hebben. We zegen onze kinderen daarin. O, we leggen het in uw handen en vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 87 en daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Psalm 87, vers 4 en 5. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.